con te. Comenti per un te.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden en gasten hier in de kerk, en samen met anderen die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger is dominee De Koeier uit Ermelo, die in het verleden onze gemeente heeft gediend. Vanavond om 6:30 is er opnieuw een dienst met als voorganger dominee Overeem uit Woerden. Ook dan wil Gods woord spreken tot ons hart. En mogen we hem daarin ontmoeten. Morgenavond om 7:30 is er in gebouw Maranatha in Vinkeveen het maandelijkse interkerkelijke gebed voor de venen. U bent welkom om samen te zorgen, samen de zorgen binnen onze woonplaats aan de Heere voor te leggen. Komende donderdag is er, voorafgaand aan de dodenherdenking, van 7 uur tot 7:30 een concert van Fidibus Unitus hier in de kerk. En aansluitend kunnen we naar buiten en verzamelen voor de optocht naar en de daaropvolgende kranslegging hier in het dorp bij het monument aan de Raadslandstraat. Een bericht namens het rommelmarktbestuur. Aanstaande zaterdag is het zover, is de rommelmarkt. We zijn nog op zoek naar dringend mensen die wat lekkers kunnen bakken voor de rommelmarkt. U of jij kunt het laten weten aan Abel van Kreuningen of u iets zou kunnen maken. Alvast hartelijk bedankt. Volgende week zondag is er na de dienst koffie drinken en tegelijkertijd gelegenheid om afscheid te nemen van onze predikant en zijn gezin, nu hun levensweg een andere wending neemt. Het beroep tot predikant in algemene dienst van de PKN is in de afgelopen week uitgebracht en aangenomen. De collecten van deze zondag zijn als eerste bestemd voor het kerkbeheer, als tweede voor de diaconie en de opbrengsten voor de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. Daar mogen ze mensen die aan de rand van de samenleving leven laten zien dat God anders rekent. Voor wat er komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang vanmorgen is Psalm 148, vers 1. Looft God, zingt eeuwig zere lof, gij die in glansrijk hemelhof, die in de hoogste plaatsen woont, waar God u zijn nabijheid toont. Looft hem, gij engelen, legermachten, die op zijn wil en wenk blijft wachten. Looft heldere sterren, maan en zon, looft de almacht, looft de lichte bron. Looft is het kernwoord van dit vers. Eeuwig, door iedereen, door alles wat adem heeft, door machten op de aarde en in de hemel. Waar dat gehoord wordt, wil God wonen. We doen dat met de woorden van vers 1 van Psalm 148. We wensen elkaar hier, of waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook vanmorgen, vandaag, in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Er is genade voor u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Psalm 130, vers 3 en 4 gaan we zingen. Psalm 130, 3 en 4. Naar de woorden die God ons gegeven heeft als leidraad voor het leven. De jongens en meisjes die weten wel, hè, als je op je fiets rijdt door het dorp of waar je ook bent, dan blijf je over het algemeen recht rijden. Waarom doe je dat? Omdat iedereen dat doet en dat veilig is. En als je je hand uitsteekt, dat is ook zo'n regel, doe dat ook. Ja, nee, doe ik niet. Nou, dan kunnen er allerlei akelige dingen gebeuren. En zo komt de Heere God vandaag ook met zijn, je zou bijna zeggen, verkeersregels. Hoe verkeer je met God om? Hoe ga je met God om? Hoe ga je met elkaar om? Nou, dat is in 10 stukjes wordt dat ons verteld. Niet allemaal, want we zeggen altijd 10 geboden, maar er zijn ook verboden bij. Dat zijn dingen die je niet moet doen. We gaan daarnaar luisteren en we zingen eerst dan uit de enige gezangen. Dat is de eerste enige gezang. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op horen heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En daarna lees ik gelijk de wet. Als we dan die wet hebben gehoord, dan zingen we gelijk daarachteraan, och, dat is vers 9, of wij uw geboden volbrachten. We gaan nu zingen, mijn ziel herdenk. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
Zullen we met elkaar bidden. Zondag is het vandaag letterlijk zondag. Niet alleen omdat de zon schijnt, maar omdat u de zon der gerechtigheid bent. Zelfs al is het zwaar bewolkt, u bent er. U bent de zon. Ook al zien we u dan niet. En soms kan het zijn in ons leven dat het heel zwaar bewolkt is. Dat het bijna donker is. En dat we er tegenop zien om de dag door te brengen. Die zwarte wolken van, die huiverende wolken van verdriet en teleurstelling en pijn over je zonde. Maar wat is het dan heerlijk als het weer wegtrekt, al dat duistere, dat donkere, en als u dan komt en u schijnt met het licht van uw Heilige Geest in ons hart. En dat doet u toch altijd door uw woord. En we danken u dat u ons uw woord hebt gegeven. Maar ja, we zitten hier. Sta ik. Wij allemaal, domme mensen, vervreemd van uw woord. Het is ook te begrijpen dat mensen zeggen van ja, ik begrijp er niks van. Want wie zal God begrijpen? Wie zal zijn woord begrijpen? Daarom, Heilige Geest, daalt u ook vandaag af en verlicht wat duister is. En maak vrolijk wat verdrietig is. En heel wat stuk is. Genees wat ziek is. Vergeef wat zondig is. Hier zijn we, bedelaars bij de bron. We hebben ons putemmertje meegenomen vanmorgen. En met vrijmoedigheid laten we het zakken in de bron van uw woord. In de stellige overtuiging dat u het levende water geven wilt aan allen die dorsten naar de gerechtigheid. En dat gaan we nu doen. De emmer in de bron en drinken van het water. Schenk het ons allen. Hier, thuis en vooral ook thuis hier, om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit die bron, uit de Bijbel, uit 2 Timotheus. Tweede brief van Paulus aan Timotheus. En dan lezen we het eerste hoofdstuk tot vers 14, of tot en met vers 14. En ik vraag aan de jongens en meisjes, als jullie dan meelezen of goed luisteren, misschien kun je wel weten als ik lees, als we lezen, over welke tekst het zal gaan. Nee, het staat niet op het bord, dus dat is wel mooi. Anders zou je zeggen, ja, ik weet het nu al. Dus probeer even mee te lezen. En dan, ja, we zijn benieuwd. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Ik dank God. Die ik van mijn voorouders aandien, met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. En hier stop ik. Dat doe ik om aan te geven dat het een heel persoonlijke brief is van een vader, niet een echte vader, zal ik straks over hebben. En zijn zoon. En wie die zoon is, dat is Timotheus. Nu gaan we gelijk naar het tweede hoofdstuk. En dan lezen we, en dan moet je het echt even weten, hè, waar het over gaat. Het wordt geschreven van door een vader aan zijn kind, aan zijn zoon. En dan gaat hij ook vertellen aan zijn zoon wat het belangrijkste is. Hoofdstuk 2. U dan, mijn zoon, Timotheus dus, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder de vele getuigen. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. En de boer, de landbouwer, die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David. Overeenkomstig mijn evangelie. Dit is het woord van God. Ja, waar zou het nou over gaan? Pas hebben we Pasen gevierd, hè? En nu zag ik een woordje staan dat met de Pasen te maken heeft. Wat zou dat zijn? Wie weet dat? Of zijn jullie daar niet gewend? Een beetje bleu. En jammer, hè? Ik krijg bijna altijd mailtjes van dominee, wilt u er ook aan denken dat er kinderen in de kerk zitten? Nooit van, wilt u dan denken dat er 70-plussers zijn? En nu vraag ik het aan de kinderen, zeggen ze niet. Nou ja, ik weet het. Maar ik wist het al voordat jullie het wisten, dat is vers 8. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Pasen. Opgewekt uit het geslacht van David is hij. En dat is precies wat ik in mijn evangelie heb willen zeggen en nog zeg. Dat is vers 8. Maar gaan we eerst maar weer zingen. En dan nu uit weerklank lied 178 vers 1 en 4. is al half elf, maar dat komt natuurlijk door die enorme lijst die voorgelezen werd. Dus dat straks niet is van, nou hij preekt nog even lang als vroeger of te lang. Maar nu ben ik er. Dus we proberen gewoon de tijd te gebruiken die God ons geeft om het woord te verkondigen. En daarna zingen we Psalm 68 vers 10. Dus na de prediking, verkondiging. Psalm 68 vers 10. Pasen ligt achter ons. Hoeveel paaspreken heb je gehoord in je leven? Nou, ik denk heel wat. Tenminste, daar ga ik vanuit als je op een bepaalde leeftijd bent. Nou, moet je voorstellen, je bent 70 of 75 jaar. Dan heb je elk jaar, tenminste, zou kunnen, 3 paaspreken kunnen horen. Dat is wel erg veel, hè? Maar vooruit. Maar wie kreeg nou de eerste preek, paaspreek te horen? Dan moet ik terug naar de evangelisten. En die schrijven daarover. En die vertellen dat de eerste boodschap voor vrouwen bestemd was. Wij doen soms wel eens wat minder waardig over vrouwen. Ja, kerk is toch echt een mannenzaak? Nee, de kerk is Godszaak. Waarin mannen en vrouwen hun plek hebben gekregen. En het wonderlijke is dat nu juist vrouwen als eerste het paasevangelie mogen horen. Dus jullie ook, meisjes, meiden, ook jullie. Hij is opgewekt, zegt die engel. Als ze daar staan te bibberen en beven. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Ga maar weg, achter hem aan. En gaat zijn discipelen maar vertellen. Nee, dat zijn niet van die navolgers, dat zijn weglopers. Nou, dat was het evangelie, paasevangelie. In het jaar 33, hè, laten we dat zo even zeggen, 33 jaar met Jezus. Maar dan, een aantal jaren later, is daar een zekere Paulus, gaan we nu niet te diep op in, maar die begint nota bene ook over het paasevangelie. Over de opstanding, de opwekking. En vele jaren later, dus ik zal maar zeggen 1500 jaar later, is er iemand die er zo door aangetrokken wordt, en zeker Maarten Luther, hij ontdekt dat de kern van het evangelie is, hij leeft. En daarom, misschien heb je het wel eens gezien als je daar geweest bent, in zijn studeerkamer heeft hij op zijn tafel, zijn studeerbureau, met grote letters geschreven, ingekerfd, wat je nooit mocht doen vroeger in de kerk, in de kerkbanken. Maar daar schreef met grote letters vivit. Dat is Latijn voor hij leeft. Want Maarten die zat nog wel eens in de put. En dan dacht hij, er komt niks van terecht. Het is hopeloos. En dan keek hij weer op zijn bureau en dan zag hij het. Hij leeft, Maarten. Ja. En toen... 2023. Hij leeft. Dat mag ik jullie komen vertellen. U zegt, ja, dat wisten we al. Daar had je net zo goed thuis kunnen blijven. Dit is voor ons zo vanzelfsprekend. Nou, dan heb je er nog nooit wat van verstaan als het vanzelf spreekt. Want er moet altijd een wonder gebeuren in je leven. Wil je er iets van verstaan, geestelijk gesproken? Maar ik mag het komen zeggen. Tegen jullie allemaal. Tegen de ouderen. En vroeger dacht ik altijd, we zitten in de kerk. Maar nu zijn we het samen. En degenen die jonger zijn, die, in het midden van het leven zijn. Hoewel, dat weet je niet, hè, of je het midden in het leven leeft. Want het kan soms ook met jou zomaar gedaan zijn. Maar ik mag het zeggen tegen elk en ieder en mannen en vrouwen, vrouwen en mannen. Hij leeft. Ja, ik denk wel eens, wat moet je nou aan je nageslacht vertellen? Aan je kinderen als je die gekregen hebt? Aan je kleinkinderen? Moet je dan vertellen tegen je kleinkind, vraag maar veel om een nieuw hartje. Dat werd tegen mij gezegd vroeger. En ik heb ook echt heel veel gebeden om een nieuw hartje. Maar zei ik, moeder, hoe voel je dat nou, een nieuw hartje? En toen weet ik ook nog, dat was voor het eerst in de geschiedenis van de medische kennis, dat er een harttransplantatie was geweest in Zuid-Afrika. En dat hoorde ik. Er was een man die had een nieuw hart gekregen. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd, mag ik ook naar Zuid-Afrika? Hè, waarom? Ik wil ook een nieuw hart, net als die man. Nou, dat was even, moet je dat tegen je kinderen zeggen? Ja, kun je best zeggen, als je maar uitlegt wat je ermee bedoelt. Je kunt ook tegen je kinderen zeggen dat ze opnieuw geboren moeten worden. Nog een keer dus, ja. Eenmaal geboren, gewis verloren. Ja, zeiden ze vroeger. Maar ik zeg het nu. Moet je tegen je kinderen zeggen, je moet bekeerd worden. Ja, kun je ook zeggen. Nou, ik hou op. Want je kunt zoveel dingen zeggen. Maar wat is nu het belangrijkste voor jou en je nageslacht? Ook in deze tijd van verloedering en van anti-godbeweging. Dat is nu de essentie. Dit. Wat Paulus hier in vers 8 schrijft. Lieve zoon, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is de kern, mijn zoon. En dan steekt er iemand zijn vinger op en zegt, dat kan toch helemaal niet. Paulus was niet getrouwd. Of zou dat een stiekem kind geworden zijn? Nee, helemaal niet. Timotheus, zo heet die jongen, dat was niet zijn lijfelijke, fysieke zoon, maar zijn geestelijke zoon. En dat is zo mooi, daar kun je eigenlijk hele ochtend over nadenken. Dat sommige mensen in je leven een plek hebben gekregen die je zo zou kunnen noemen. Dat is mijn vader, mijn geestelijke vader. En ik kijk dan terug op, doe de laatste tijd misschien wat te veel, want je moet vooruitkijken. Maar je kijkt terug op je leven en zeg je, ja, die heb ik ook gekregen van God. Geestelijke vaders. Maar zeker ook geestelijke moeders. Ja, in Baden weten we nog wel dat ik het grote regelmaat naar een moeder in Israël ging. Als ik het niet meer wist, dan zei ze, kom maar mijn jongen. Dat vond ik zo fijn en zo heerlijk. En dan vertelde ze iets uit haar eigen leven, wie God voor haar was. Ze zei, jongen, blijf daar nou maar bij. Mijn kind, zo heb ik ook afscheid van haar genomen toen ze stierf. Dag, mijn kind. Misschien heb je ook wel zo iemand in jouw leven waarvan je zegt, daar wil ik heel graag naartoe om wat te leren. Het lijkt wel wat mijn vader is, mijn geestelijke vader, mijn geestelijke moeder. Dat is heel mooi. Noem je dan met een mooi woord tegenwoordig, dat zijn dan identificatiefiguren. Misschien was je moeder ook wel zo iemand voor je, je echte moeder dus, hè, of je vader. Maar gewoon iemand uit de gemeente, dat kan, nou, daar hou ik ook over op, maar je moet er wel even over nadenken. Zo was dus Timotheus geadopteerd, geestelijk geadopteerd door Paulus. Jongen, wat kun je veel leren van Paulus. Die, die zelf soms ook allemaal niet wist. Maar die kleine Timotheus, die was ook al geconfronteerd met het evangelie van Pasen. Door wie weet je dat? Ik weet het. Door zijn oma en door zijn eigen moeder. Moeder Eunice en oma Lois. En die twee die vertelden met grote regelmaat over het evangelie, uit het evangelie, over de Heer Jezus. En nu zijn er misschien wel mensen in de kerk die, of thuis, die nu de pijn voelen van, ja, mijn vader, die heeft er nooit over gepraat, nooit. En mijn moeder, ja, ik was altijd aan het is aan ramen zemen en eten koken. En als we uit de kerk kwamen, dan was het, toch nogal lang. Of hij zat er niet goed in vanochtend. Dat was het enige wat ik nog herinner van mijn moeder, van mijn vader. Dus misschien doet het u wel pijn, ik weet niet. Ook daar moet je maar even over nadenken. Preken zij dus niet om nu gelijk al, hè, gelijk op dit moment te zeggen, ja, dit. Nee, dat moet ook een plek krijgen. Door de Heilige Geest de gelegenheid te geven om te zeggen wat het betekent voor je. En later dus, als Paulus Timotheus heeft geadopteerd geestelijk, dan gaat hij hem nog bijleren. Want ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik in de Bijbel lees, hoe minder ik ervan begrijp. Het wordt allemaal groter wonder. Vroeger, dan stond je op de preekstoel, dacht je, ja, ik weet het, ik ga het ze vertellen. En nu sta ik ook op de preekstoel en denk, ja, heren, als u mij geen licht geeft, dan weet ik het niet. Heb je dat ook wel eens? Als je de Bijbel leest, zegt. En dan ben ik allemaal ouder aan het worden en het wonder wordt steeds groter. Nou, Paulus gaat ook heel eenvoudig om met Timotheus nu. Hij zegt, denk erom jongen, dit is wat je in gedachten moet houden, wat de kern moet zijn van de leer, wat de mensen er ook van vinden. Ze vinden dat jou veel te jong nog, misschien vinden ze je wel te zwaar of vinden ze je wel te licht. Ja, dan word je afgeserveerd. Weet je, ik zal het heel concreet maken. Hij is opgewekt en dan geef ik je daarbij een paar plaatjes. Het plaatje vers 3 en 4 zie je dat staan van een soldaat. Dus je hoeft geen watje te zijn. Nee, een soldaat die ervoor strijdt. Die blijft staan in de strijd van het geloof. Hoewel die ook wel eens erg moe kan zijn. Tweede, het plaatje dat hij laat zien aan zijn zoon Timotheus, dat is van een atleet. Dat is van iemand die heel hard lopen kan en die heel vaak traint. Bent u ook een atletisch mens op geestelijk gebied? En ik vraag niet of je elke avond gaat joggen. Joggen. Ik niet. Maar atletisch, geestelijk atletisch. En dan ook volhouden. Hè? Daar heb je de Heilige Geest ook wel voor nodig. Om op adem te blijven. En dan gebruikt Paulus nog een voorbeeldje. Trouwens, dat van die atleet staat in vers 5. Hè? En dan gebruikt hij nog een voorbeeldje van een zwoegende boer. Nou, boeren hebben op het ogenblik niet zo makkelijk, dat weet je. Die moeten ook zwoegen tegen allerlei wetgevingen die aanstaande zijn misschien. Maar ze moeten volhouden, niet op een vervelende manier. Die vlag die mag gewoon rood, wit, blauw zijn. Kom op. Houd moed. Net als die boer, die mag als eerste straks van de oogst mag hij ontvangen. Hou vol, net als een atleet. Hou vol. Als een soldaat die in de strijd verwikkeld is. En ik mag het ook tegen u zeggen. Houd vol. En houd moed. Soms kun je heel verdrietig zijn als je ziet hoeveel mensen intussen zijn afgehaakt. Die geen soldaat meer willen zijn van Jezus Christus. Die niet meer als een zwoegende boer hun leven inrichten. Maar die de moed hebben opgegeven. Als dat je eigen zoon of dochter is, hè, weet je wel, dan zeggen ze ja. Man, pap, ik heb er niks meer mee, ik stop ermee. Dan trekken ze de stekker eruit en zeggen ze. Ik zal de scriba wel bellen en zeggen dat hij me eruit zet. Dat was heel pittig, verdrietig. Misschien herken je het ook wel. Bidden jullie als gemeente ook wel eens voor de kinderen van de gemeente die hier gedoopt zijn? Net was er een broeder die zei, 25 jaar geleden heb je me getrouwd. Ja. En er zullen ook best mensen zijn die ik heb gedoopt. Wat doe je daar nou mee? Bid je er wel eens om? Dat gedoopte jongetje, dat gedoopte meisje van jou, dat kleinkind, dat mag volharden. Of dat hij terug mag komen in de schoot van de gemeente. Ja, ik ben nu persoonlijk, maar dat ontroert mij vaak. En de gemeente is waar je hebt mogen werken. Dat je mensen mist. Ja, maar die zit in een andere kerk. Nou, daar heb ik niet over andere kerk, maar gewoon de moed opgegeven. En die plaatjes die helpen helemaal niet. Of het nou over een zoegende boer gaat, of een volhoudende atleet, of een soldaat. Zeg maar niks. God, alstublieft, gedenk aan uw verbond. Voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Timotheus, hou vol, jongen. Ja, nou, vader Paulus, wat is dan de kern die ik vast moet houden? Waar gaat het nou eigenlijk om? Hoe blijf ik staande? Want ze vinden me inderdaad veel te jong. En ze zeggen, die snotneus, die weet niet genoeg. En wij zijn erin gestudeerd, hebben wij. En wij, joh, hou jij je mond. Nee, zegt Paulus, juist niet. Niemand moet jou verachten vanwege je leeftijd. Ook niet als je oud bent, hè? Dan moeten ze ook gaan zeggen, er komt weer zo'n oude ouderling aan. Of een oude dominee aan. Of een oude opa. Nee, allemaal worden ze bedoeld en iedereen moet het horen. Nou, u mag het vandaag horen, zei ik. Hij is opgestaan. Ik geloof er niks van. Ik heb het nog nooit meegemaakt, zegt u. Nee, ik ook niet. En toch, hij is opgestaan. Ik was er niet bij, ik heb het niet gezien. Maar, ja, ik zal toch wat vertellen, tussendoor. Dan blijven nog even die verhaaltjes, dominee. We maakten een reis naar Israël. Ik was de reisleider, dus ik moest dus morgens vroeg uit, dat was al. En Paulien, die was de secretaresse en de penningmeesteresse. En dat was een hele bonte groep, christenen voor Israël. Er waren erbij, die stonden te klappen en te halleluja te roepen. En er was ook een man in driedelig zwart en zijn vrouw. En die hadden voor hun 50-jarig huwelijksjubileum hadden ze een Israëlreis gekregen van hun kinderen en kleinkinderen. En die, ja, ik werd op een bepaalde manier getrokken door die oude toen, ja, broeder in het driedelig zwart. En dan ging ik eens met hem praten. Toen zegt hij, ja, dominee, ik kan het niet aan. Ik kan het me niet toe-eigenen. En nou, als ik nou sterven moet, dan heb ik niks. En dan liepen de tranen over zijn wangen. En toen gingen we naar de hof, Gethsemane, eentje verder, een graf. En we kregen de gelegenheid om dat graf in te gaan. Om even te kijken. En iedereen ging erin. En de evangelische broeder die hoorde die halleluja roepen. En toen ging die ene man erin. Alleen. En ik weet nog goed. Hij kwam er niet uit. En wij werden op een gegeven moment bang. Er zal toch niks met hem gebeurd zijn. En ik ging naar binnen. En daar stond hij. Te huilen, te huilen. Ja, Jezus leeft. Kijk maar, dominee, hij is er niet. Hij ligt er niet. Hij is er niet. Hij leeft. Ook voor mij. En zo kwam die, in zijn driedelig pak, kwam die in de hitte van de dag naar buiten en zegt, Jezus leeft. Ik ga dat iedereen vertellen, aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik wil zo gauw mogelijk naar huis. Dat is het wat Paulus hier bedoelt. Hij is opgewekt. Oh, ik was echt jaloers op die man. Ik was de reisleider, maar hij werd mijn reisleider toen. Paulus zegt, ja, dit is mijn evangelie hoor, Timotheus, dat hij is opgewekt. En dat moet je in je gedachten inprenten. Je moet het bij je favorieten opslaan. Jezus leeft. Vive it. Rabbi Duncan in Edinburgh, die was professor aan de universiteit daar. En hij werd genoemd Rabbi Duncan. Rabbi omdat hij vloeiend Hebreeuws sprak. Maar dat was ook een heel aparte vogel. Liep hij door de straat van Edinburgh en dan pakte hij iemand bij de kraag en zei hij, heb je het laatste nieuws al gehoord? Nee, wat dan? Jezus leeft! En dan liep hij weer een poosje verder en kwam hier iemand tegen. Heb je het laatste nieuws al gehoord? Jezus leeft. Nou ja. Ja, u zegt, zo zitten wij niet in elkaar. Dat hoort niet in ons systeem. Maar misschien mag het er een keer uitbreken, ik weet het niet. Schrijf het maar op de muren van je hart. Jezus leeft. Ook al ligt je eigen man of je eigen vrouw in het graf. En voel je de lege plaats van je geliefde. Maar Jezus leeft. En dat is mijn evangelie. Dat heb ik verkondigd, dat heb ik ontdekt, zegt Paulus. Dat heeft de Heere mij aan ontdekt. Maar je moet wel weten, het speerpunt van het evangelie is dat wel. Maar hij moest eerst sterven. Anders kun je niet opgewekt worden. En waarom moest hij sterven? Om onze zonde. Hij moest sterven. Dat Griekse woordje dat vaak gebruikt wordt van moest. Dat betekent dus een goddelijk moeten. Je kunt het niet langsheen. Dat kan niet. En het is vanwege jou en mijn zonde dat hij moest sterven. Dus het is geen paaseierverhaal of een konijnenverhaal of hoe het heten mag. Het is de opstanding vanwege mijn zonde. Hij ging aan het kruis vanwege mijn schuld. Dat was mijn evangelie, zegt Paulus. Lees maar verder. En het is niet alleen dat hij moest sterven, maar dat hij ook wilde sterven. Vader, ik ga. Maar ja, dat ging niet zomaar, want indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij. Nee, toch niet. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus Jezus moest sterven vanwege jouw zonde. En Jezus wilde sterven vanwege zijn liefde. Hoor je dat? Dat is het evangelie. Ook al ben jij de grootste schurk die er is. Nee, aan de buitenkant ben je best braaf. Anders zou je niet in de kerk zitten. Maar van binnen voel je zo vaak dat, ach, wat ben ik voor een mens. En dan sta je nog op de preekstoel nota bene. De mensen moesten je eens in je hart zien. Dan zouden ze wel anders praten. Nee, hij leeft. Hij moest sterven. En hij wilde sterven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, dat mag ik ook verkondigen. Hè? Zonde, liefde. En hij moest ook opstaan. Opdat de overwinning zou zijn aan hem. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie. Nu en immer meer. Heb je hier wat aan vanochtend of valt het een beetje tegen? Gaat niet diep genoeg, zegt u. Hoe heb je het al ontdekt dat je zonde hebt? Heb je het al ontdekt dat hij liefde is? Heb je het al ontdekt dat hij moest opstaan om te overwinnen, om de dood te doden? Houd dat in gedachten, heel persoonlijk. En in alle omstandigheden van je leven. Nou, we kennen elkaar wel, meestal niet meer natuurlijk, maar we zijn allemaal hetzelfde soort. Er zijn er ook onder ons die veel verdriet hebben. Dat weet je zelf ook wel. En er zijn er onder ons ook die veel zorg hebben en pijn. In de opvoeding van je kinderen, van je kleinkinderen. Komt hij weer zeggen, ja, ik ga daar steeds meer de nadruk op leggen. Omdat ik weet dat God doorgaat van geslacht op geslacht. Maar daar heb jij ook een taak in als ouder. En als soms dan botst het en dan knalt het. En wat moet u dan in gedachten houden? Als vader, als moeder, als opa, als oma. Wat moet ik in gedachten houden? Vivit. Hij leeft. Ga het maar vertellen. Hij is opgewekt voor mij. Hij is hier niet. Hij is hier niet. Waar is hij dan wel? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Jullie zeggen het, denk ik. Vooral na hemelvaart, dan weet je het. Hij is in de hemel, zei je. Nou, toen de juf dat vroeg aan een groep kinderen, en het ene jongetje, Wim met het syndroom van Down, die hoorde zijn vriendjes en vriendinnetjes zeggen, toen de juf dat vroeg, waar is Jezus nu? Als ze zeiden in de hemel, toen zei hij nu, in mijn hart. Nou, daar gaat het om vanmorgen. Waar is Jezus nu? Ver weg, zei je. Ik kan er niet bij. Hij wil leven in je hart. En Paulus zegt het zelf. Christus leeft in mij. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Gemeente, dat is het evangelie dat Paulus verkondigd heeft. En dat het elke dienaar van het woord te verkondigen heeft voor dode zondaren. De doden zullen het horen. Ze zullen opgewekt worden. En ze zullen leven. Het kan niet genoeg benadrukt worden, ook niet in Wilnis. Dat hebben jullie nodig. Ook, ja, is er aan wat bijzonders? Jazeker. Dit is het bijzondere, dat je Jezus nodig hebt, dat je de Christus nodig hebt. En dat je erop aan kunt, dat is het laatste wat ik u zeggen mag. Dat is hij is ook de beloofde. Want Paulus zegt, naar mijn evangelie, en hij is uit het nageslacht van David. Hij is al beloofd in die tijd van David. En zo zie je maar weer, dat is eeuwen geleden David. Dat David leefde, maar nu zie je dat het waar geworden is. Hij is uit het geslacht van David. En de eeuwen door bleek er helemaal geen Messias te zijn. Zijt gij de Christus of het een ander? Ach, dat is het liefste wat een predikant doet. Vertellen dat je op God aan kunt. We leven in een tijd waar het ene moment, dan word je naar links of naar rechts geslingerd. Maar dit is nou waar het om gaat. Gemeente van Wilnis. Hij is de beloofde. En God is betrouwbaar. En God is een waarmaker van zijn woord. Nou, dat heb ik ook niet van mezelf. Dat heeft een geestelijke oma mij geleerd. Mijn kind, denk erom. Vertel dat de gemeente. Dat God een waarmaker is van zijn woord. En dat zeg ik u vanmorgen maar weer. Stuntelig. Maar ja, als je nou blijft wie je bent, dan ga je verloren. Nee, dat is niet waar. Je bent al verloren. En dan blijf je verloren. Lost. We hebben het verloren. Nou, je zou wel eens kort en klein slaan als je soms die wedstrijden ziet waar iemand, waar een groep voetballers verloren gaat. Slaan ze er de hele boel stuk. Hij is beloofd. En wat hij belooft, dat doet hij. Hij is verwacht. En hij zal niemand beschamen die hem verwacht. Tot om 11:00 tegen jullie gezegd. Dat hij het doen zal. En dan mag je komen met je eigen kapotte leven. En houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Saai, hè? Nee. Het is het mooiste wat er is. Niet meer ik leef. En dat houd ik in gedachten. En als straks de aarde mij bedekt, dan weet ik dat dat graf al voorgewarmd was door Jezus. Ik eindig met twee versen te lezen. Afgelopen week was ik met een groep collega's in een klooster. Rooms-katholiek, ja, klopt. En wij waren over het algemeen revo. En toen kwamen er twee versen ook weer terug. Er is er één, dat is om het ouderwets te zeggen rooms. En er is er één, dat is een en al reformatie. Hoor maar, u moet er zelf antwoord op geven. Dat kan ik niet voor u, voor jou. Drie dingen drukken mijn gemoed. Ten eerste dat ik sterven moet. Het tweede drukt mij nog veel meer, omdat ik niet weet wanneer. Het derde drukt mij bovenal. Ik weet niet waar ik komen zal. Tweede vers. Drie dingen troosten mijn gemoed. Eerst, ik ben rein door Jezus bloed. Het tweede troost mij nog veel meer. Als ik leef of sterf, ik ben van de Heer. Maar het derde troost mij bovenal. Ik weet dat ik eeuwig leven zal. Amen. Zullen wij samen bidden en danken. Koning van alle koningen, de glorie is voor u. Hier zijn wij van huis uit verloren en kwijt. Maar u bent de koningknecht. En u bent gekomen om verlorenen te zoeken. Ze op te rapen. Weg te rukken uit de klauwen van de duivel. U leeft. Ook al zegt die binnenprater zo vaak tegen me, ach, je vergist je. Kijk nou toch eens om je heen, joh. Je hebt toch je verstand? Dat kan toch allemaal niet wat er in de Bijbel staat? Wat kan het een aanvechting zijn als jij elke zondag in de kerk zit en toch moet zeggen, het is niet voor mij. Hij is niet voor mij. O Heere, laat dan nu op deze zondag het licht schijnen in mijn donkere hart. We danken u ook voor onze koning die jarig was. En voor zijn moeder die jarig is. We bidden voor het huis van Oranje. Misschien is het voor ons allemaal niet zo belangrijk of er nu wel of geen koning is. We vinden hem te duur. En nou ja, zo kunnen we allerlei dingen noemen. Maar wilt u geven dat hij en zijn echtgenoten en hun kinderen mogen weten. Jezus is opgewekt. Jezus leeft. Dat is het mooiste cadeau dat je kan krijgen. Op je verjaardag. Dank u voor de mooie dingen. Voor 25 jaar huwelijk. We denken dan en danken dan ook voor Stefan en Petra Vree van Leeuwen. En Gijsbert en Nelly Thijsling Strubbe. Ze werden gezegend met kinderen en vele andere goede gaven. Ja, en op zo'n moment van vreugde, dan voel je de lege plekken die er zijn in je gezin, in je familie, soms ook in je vriendenkring. Zo leggen we allen voor u neer die weduwe of weduwnaar zijn. Die amper Pasen konden vieren. Of juist vrede hebben. Omdat hun geliefde nu bij u is. Voor eeuwig. We bidden nu voor de kinderen van de gemeente, de kleinste. De pubers of hoe ze heten mogen. Degenen die overal een schop tegengeven. Maar ook degenen die hun schouders ophalen en zeggen, nou, wat doe ik ermee? Zegen ons samen. In diepe afhankelijkheid komen we tot u. En wij vragen u, laat niet los wat uw hand begon. Ja, toch moeten we ook bidden voor het. Mensen die creperen, daar in Oekraïne en in Soedan, in Somalië. En straks dan is het weer dodenherdenking en is het de bevrijdingsdag. En daar zie je dat mensen weggerukt worden uit hun familiekring en uit hun huis. En dat gebeurt nu in deze tijd waar we zoveel kunnen. Ja, maar dat kunnen, dat valt nog wel tegen. Maar u bent en u blijft koning der koningen en heren der heren. En daarom zingen we van harte en uit volle borst het koninklijk lied, U zij de victorie, opgestane Heer, tot in eeuwigheid, om Christus wil. Amen. Ja, dat gaan we dan ook maar doen, dat lied zingen. Dat is 183, vers 1, 2 en 3. En vorige week heb ik het ook ergens opgegeven in de gemeente. En toen had ik gezegd, 1, 2, 3 en 4. En toen bleek dat vers 4 niet bestond. En toen zei ik, dan neurie je dat maar. Dus u mag vers 4 ook doen, maar dan neurie het. We gaan zingen en ook collecteren, toch? Of, ja. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hem zij de glorie tot in eeuwigheid. Verheft uw hart tot God, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Amen.